In de zomervakantie las ik een roman van Joël Rosenberg. En ik, eerlijk gezegd, die is een aantal jaren geleden dan geschreven. En ik viel eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Ik zei tegen Karen, moet je dit nou eens horen? Ik zei, hier zitten we nu gewoon middenin. En toen schreef hij weer het volgende. Ik zeg, dit speelt ook op dit moment. Terwijl die roman al een aantal jaren geleden geschreven was. Over de eindtijd. En die roman, die mondde uit in de strijd van Iran tegen Israël. En dat was toen nog vooruitkijken en ja, nu is het al realiteit. Kijk, Ezechiël 38 zegt daar wel iets over. Over landen uit het noorden. En Perzië wordt ook met name genoemd. Dan worden er wat andere namen genoemd van landen die tegenwoordig een andere naam hebben. Maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld Turkije, Syrië, Rusland, eigenlijk de noordelijke landen. Dus ik denk niet dat dit direct al dé vervulling van profetie is. Maar we zien wel welke kant het op gaat. En dan wordt er gesproken over escalatie en de-escalatie. En er is wel een heleboel aan de hand in ieder geval. We leven in bijzondere tijden. Maar vanavond gaan we het hebben over dag 6. Over de mens. En ik heb eigenlijk aan het begin van de studies heb ik al aangegeven van gaandeweg zal ik ook wat kennis van de evolutietheorie daarin meenemen. En vanavond gaan we dus heel nadrukkelijk kijken naar de leeftijd van de aarde. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst een zegen vragen. Heer, we komen tot u. En we danken u dat wij u mogen kennen. We danken u voor het zenden van uw Zoon, de Heer Jezus, onze Redder en Verlosser. En Heer, wat is er veel aan de hand in deze wereld. Heer, we willen bidden. Wilt u in dit alles maar tot uw doel komen? Heer, wilt u geven dat wie van de strijdende partijen ook, maar dat knieën gebogen mogen worden voor u. Dat het mensen op de knieën zal brengen om het naar u uit te roepen. En te erkennen dat u Jezus de Messias bent, die zal komen om ware vrede te brengen. Heer, we willen bescherming ook voor uw volk, wees hen nabij. Heer, geef hen wijsheid om niet op eigen wijsheid te vertrouwen, maar hun God, Yahweh, aan te roepen, Heer Jezus aan te roepen. Heer, we bidden voor allen die lijden in Gaza. We bidden voor mensen die ook lijden in Iran. Denk ook aan onze geloofsgenoten daar. Die vervolgd worden om hun geloof. Die nu ook in onzekere tijden leven. Die ook de druk zullen ervaren. Heer, en toch geloven we dat u alles in uw hand hebt. Want u staat boven de schepping. U bent het begin en het einde. U bent de alfa en de omega. U hebt alles geschapen en u zult alles herscheppen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wilt u ons maar helpen om iets te leren verstaan van wie u bent. Dat we u beter mogen leren kennen. Maar ook iets mogen verstaan van uw plan met uw schepping. En wat uw roeping ook op ons leven is. Leidt u ons zo deze avond uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ik lees nog even een paar versen van die zesde dag. Dat is Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Deze versen die worden niet geprojecteerd. Genesis 1, vers 26 tot en met 28. En dan lezen we het volgende. En God zei, laten wij, Vader, Zoon, Heilige Geest, mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Tot zover. Tijdens de prediking ben ik al heel uitgebreid ingegaan op de schepping van de mens. En waar ik vanavond vooral op in wil gaan, is die vijf woorden. En God schiep de mens. God schiep de mens. Dat schept geen ruimte voor een gezamenlijke voorouder met de apen. En wij worden Homo sapiens genoemd. De moderne mens. Maar dan is het de vraag, hoe zit het dan met de mensachtigen, zoals de Neandertalers, die 40.000 tot 400.000 jaar geleden geleefd zouden hebben. En God schiep de mens. Of de Homo erectus en de Homo habilis, die zo'n 100.000 tot 2 miljoen jaar geleden zouden hebben geleefd. En er zijn wetenschappers die dit beweren. En kan het dan wel waar zijn wat de Bijbel zegt? Is het dan mogelijk dat de mens maar zo'n 6.000 jaar oud is? Er zijn wetenschappers die hiervan uitgaan. Ook al varieert het soms tot 10.000 jaar. Nou, wat ik eigenlijk net als tijdens de avond met de dinosauriërs mee wil geven, is dat je niet gek bent als je in de schepping gelooft. En je bent ook niet een of ander vreemd figuur als je in een jonge aarde gelooft. Want daar sta je niet alleen in. Ook op het gebied van wetenschappen sta je daar niet alleen in, wordt daar verschillend over gedacht. Maar deze keer wil ik dus met jullie inzoomen op de leeftijd van de aarde. En uiteindelijk komen we dan aan het einde vanzelf bij de mens en hoe je die verschillende mensachtigen zou kunnen verklaren. Nou, we zullen zien dat de Bijbel in Genesis 1 tot en met 11 vier belangrijke gebeurtenissen presenteert die de aarde veranderen. Vier belangrijke gebeurtenissen die de aarde veranderen. De eerste is de scheppingsweek. Ten tweede de zondeval en de vloek die daaruit voortkomt. Ten derde de zondvloed. En ten vierde de toren van Babel. Vier gebeurtenissen die de aarde veranderen. We gaan kijken of we gesteenten en fossielen kunnen verklaren aan de hand van deze gebeurtenissen, deze vier gebeurtenissen. En daarnaast kijken we naar de valkuilen van de oude aardeschepping en de theïstische evolutie. Dus ik ga het met jullie hebben over Bijbels denken met betrekking tot de geschiedenis en de leeftijd van de aarde. De Grand Canyon, een prachtige plek in de Verenigde Staten. Misschien zijn er wel mensen die daar ooit zijn geweest. Ik in ieder geval niet, maar ja, Piet is daar geweest. Prachtig gebied. Geweldig. Maar als je naar het bezoekerscentrum gaat, dan zul je informatie te zien krijgen over wat de mainstream wetenschap zegt over de geschiedenis van de aarde. En Piet knikt, dus dat is gelukkig waar. Ze zullen zeggen dat de aarde 4,6 miljard jaar oud is, zoals je kunt zien in deze geologische tijdschaal. En de meest geaccepteerde wetenschappelijke opvatting is dat het leven op aarde ongeveer 3,5 tot 4 miljard jaar geleden is ontstaan. En de oudste bekende fossielen van microscopische organismen, die zouden dan dateren volgens deze wetenschap van ongeveer 3,5 miljard jaar geleden, gevonden in gesteentelagen in West-Australië. En volgens mij is Piet daar ook wel geweest. Ja, zie je wel. De eerste dieren zie je dan rond 530 miljoen jaar geleden. En de eerste dinosauriërs hebben we vorige keer al gezien, hè, rond zo ongeveer 230 miljoen jaar geleden. En de eerste mensen plus minus 300.000 jaar geleden. Maar dat is heel lang geleden. Niemand was erbij. Hoe zit het? En wat moeten we hier nou als christenen mee? Wat moeten we hier nou mee als we de Bijbel lezen? Kunnen we dat dan in overeenstemming brengen? Als je de Bijbel leest en de genealogieën bekijkt, dus de geslachtsregisters bekijkt, dan zou de aarde maar slechts een paar duizend jaar bestaan. Deze berekening die werd gedaan door aartsbisschop James Usher in de 17e eeuw. En hij heeft een hele precieze datum berekend. Hij zegt het was namelijk 22 oktober 4004 voor Christus. Nou, eerlijk gezegd een beetje ongelooflijk om zo precies te kunnen zijn. Het lijkt me onmogelijk om het zo precies te kunnen berekenen. Maar het punt is dat het niet in de buurt komt van de 4,6 miljard jaar geschiedenis van de aarde. Zelfs niet in de buurt van de 300.000 jaar geleden dat de mens zou hebben bestaan. De Bijbel, het woord van God, presenteert duidelijk het idee dat verschillende wezens speciaal werden geschapen in een periode van een week. Niet over ongelooflijk lange perioden en niet afkomstig van één voorouder. Maar speciaal geschapen verschillende wezens. En christenen die probeerden in de jaren 1700, 1800, probeerden ze uit te zoeken hoe ze nou de Bijbel en de berekening van miljoenen jaren, of hoe ze dat nou bij elkaar konden brengen. En een van de echt populaire ideeën, vooral in de jaren 1700, 1800, dat is wat we de oude aarde noemen. In die redenatie is er geen plaats voor evolutie. Niet van een universele gemeenschappelijke afstamming, maar de aarde is gewoon erg oud. En hoe zorg je er dan voor dat dit overeenkomt met de Bijbel, met Genesis? Nou, een van de populaire manieren is wat we de gap-theorie noemen. Heb ik al eens een keer eerder aangehaald. Het idee van de gap-theorie was dat er tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 een lange onbepaalde tijd zat. Dus Genesis 1 vers 1, God schiep de hemelen en de aarde. Dat is dan de titel, zien ze dan als het ware als de titel. En dan 1 vers 2, daar spreekt men niet over de aarde die woest en ledig was, maar de aarde die woest en ledig werd. En als je zegt werd, dan betekent dat dus dat er daarvoor al, voor de schepping van Genesis 1, al iets geweest moet zijn. En zeggen ze dan, vanuit deze theorie, dan kan er dus sprake zijn van miljoenen jaren tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. En tussen beide versen liggen dan al de geologische gegevens van de fossielen, de dinosauriërs enzovoorts. Zo kun je die dan verklaren. Een ander populair idee was de DH-theorie. Is een dag in Genesis 1 wel een dag van 24 uur? Of wordt met een dag een periode bedoeld en kan die miljoenen jaren duren? In relatie tot de combinatie van schepping en oude aarde-theorie wordt uitgegaan van een progressieve schepping. Dus volgens het progressieve creationisme, schepping, waren er geen scheppingsdagen, maar heeft de schepper over een tijd van miljoenen jaren telkens weer kleine aanpassingen gedaan. Nou, wat we zullen zien is dat, en dat heb ik ook al eerder aangegeven, is dat tijd toevoegen aan de dagen, of tussen de dagen, dat het niet helpt of niet voldoende helpt om evolutie en schepping bij elkaar te brengen. En dan heb je nog het idee van theïstische evolutie. Je accepteert wat de seculiere wetenschap leert over de evolutie, maar je gaat er dan wel van uit dat God schept. Dat is theïstische evolutie. God zou dan eerst de organismen hebben geschapen, en dan zouden ze in de tijd zouden ze evolueren door het gewoon te laten gebeuren of door toezicht te houden. En misschien zelfs af en toe hier en daar wat in te grijpen om dat proces te bevorderen. En uiteindelijk, toen de mens Homo sapiens werd, plaatste God een ziel in hen, of zijn beeltenis op hen, en werden ze echte mensen. Dus even de redenatie van de theïstische evolutie. Natuurlijk zijn daar ook weer allerlei variaties weer op. Maar de vraag is dan hoe je met de mensheid omgaat en met de dood, vanuit de Bijbel gezien. De Bijbel stelt dat God de mens schiep op één dag. We hebben die vijf woorden gelezen en God schiep de mens. Op één dag. En mensen worden zonder, en dat zal ik zo meteen wel wat toelichten, ze worden zonder dood worden ze geschapen. Maar toen Adam en Eva zondigden, kwam de dood in de wereld als gevolg van de zonde. De dood kwam in de wereld als gevolg van de zonde. Maar als je theïstische evolutie, of zelfs de schepping van de oude aarde, als je die wilt accepteren, dan moet er al dood en lijden zijn lang voordat de mens er was. En in feite is de mens dan gewoon onderdeel van de natuur. Maar er zijn christenen die zeggen, nou ja, wat maakt dat nou uit? Maar de Bijbel en het wereldbeeld dat je daar aangeboden wordt, dat raakt elk gebied van je leven. En stap voor stap zal ik jullie daar vanavond in meenemen. Deze Bijbelse tijdlijn, en hier zie je hem dan, die zal vanavond nog regelmatig terugkeren. Dus die vier belangrijke gebeurtenissen, schepping, zondeval, zondvloed, toren van Babel, en uiteindelijk loopt het naar de geboorte van Christus. Nou, de eerste gebeurtenis is de schepping. En in deze tabel zie je de verschillende scheppingsdagen. En deze hebben we ook al vaker gezien. Even kort een paar opmerkingen. Mensen, dieren en vogels. In Genesis 1 vers 29 en 30, daar staat dat alleen het zaaddragende en groene gewas aan hen tot voedsel is gegeven. Conclusie, er is geen dood. Ze eten elkaar niet op. In Genesis 1 vers 31 staat over de schepping, en het was zeer goed. Nou, als er geen lijden en dood is, en de zonde niet in beeld komt, dan is het zeer goed. Dus ga ik ervan uit dat er aanvankelijk geen lijden, geen strijd en geen dood was, op grond van de Bijbel. Nou, in Genesis 3 lees je dat de mensen rebelleren tegen God, de tweede gebeurtenis. En dan komt de zonde. En dat wordt bevestigd in Romeinen 5, vers 12. Daarom, zoals door één mens, de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Dus er wordt uitgegaan dat het probleem bij de eerste mens begon, en de zonde leidt tot de dood. Nou, in Genesis 3 en later in Romeinen 8 lees je dat de hele schepping onder een vloek is geplaatst. Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 20, want de schepping is aan de zinloosheid onderwerpen niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus de schepping is nu in slavernij. Het is niet wat het zou kunnen zijn. Want lijden, dood, het was allemaal niet de bedoeling. Dus de schepping is niet zoals het zou kunnen zijn. De schepping in slavernij. Een onderdeel van de vloek in Genesis 3 is dat de aarde doornen en distels zal voortbrengen voor Adam. En we lezen dat in vers 17. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Dus de aardbodem is vervloekt na de zondeval. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. Hierbij gebeurtenis 2, dus val en vloek. Dan zie je een foto van een fossiel, de plant Sardonia, die dorens heeft. Dus het gevolg van de vloek over deze aarde, dorens. De derde gebeurtenis, we gaan er nu even heel kort doorheen, zo meteen wat uitgebreider. De derde gebeurtenis is de zondvloed. De zondvloed wordt in Genesis beschreven als een wereldwijde catastrofe. Een wereldwijde catastrofe die alle mensen doden, alle mensen en wezens met levensadem in hun neusgaten. Zo staat het in Genesis 7 vers 22. Alle mensen die zich buiten de ark bevinden. Dus mensen met levensadem in hun neusgaten. Het was, zo wordt het beschreven, het was een wereldwijde ramp die alles doodde. En het is een gebeurtenis van meer dan een jaar. Maar je zou kunnen denken dat het maar 40 dagen en 40 nachten het geval was. Het regende 40 dagen en 40 nachten. Maar als je doorleest in Genesis 8, dan zie je dat het alles met elkaar, dat het allemaal veel langer heeft geduurd. Het was dus echt een grote, catastrofale gebeurtenis volgens de Bijbel, die de aarde volledig zou veranderen. Nou, we zullen ook gaan zien dat de aarde na de zondvloed, dat die anders is dan de aarde daarvoor. De vierde gebeurtenis is de Toren van Babel. De Toren van Babel is waar de mensen in plaats van zich over de aarde te verspreiden, kwamen ze samen, bouwden een toren die naar de hemel moest reiken. Ze rebelleerden, ze kwamen in opstand tegen God. En God dwong hen te stoppen met het bouwen van de toren door hun talen te verwarren. En op dat moment, dat is voor straks ook weer belangrijk om dat vast te houden, vanaf dat moment begonnen ze zich te verspreiden over de aarde. Dus dit is een belangrijke markering voor de mens. Maar ook voor de natuur. Want na de zondvloed en voor de Toren van Babel verspreiden de dieren zich over de aarde, planten verspreiden zich over de aarde, maar mensen niet. Na de Toren van Babel verspreiden de mensen zich en dus beginnen dan over de hele wereld mens en natuur elkaar te beïnvloeden en laten ze een spoor achter wat we zouden moeten kunnen terugvinden in de rotsen. Nogmaals die Bijbelse tijdlijn, schepping, zondeval, zondvloed, Toren van Babel en dan uiteindelijk de geboorte van de Heer Jezus. En we gaan nu kijken naar de verschillende tijdsperioden tussen deze gebeurtenissen. En je ziet ze hier geplaatst tussen de gebeurtenissen. En we beginnen, uiteraard bij het begin, we beginnen met de tijdsperiode tussen de schepping en de zondeval. De wereld voor de val. Voordat de mens zich van God afkeerde en zei, ik kan het zelf. Het is belangrijk om te kijken wat de Bijbel zegt over de geschiedenis van de aarde. Maar we moeten ook nadenken over de vraag hoe mensen over de geschiedenis van de aarde leren door naar stenen en fossielen te kijken. Dus even een voorbeeld. Dit is een steen waarvan het oppervlak is gepolijst. En er zijn overal van die concentrische banden. En dit gesteente heet stromatoliet. Een stromatoliet is een gesteente dat gemaakt is door bacteriën. Wat er gebeurt is dat bacteriën een oppervlak bedekken. En dat ze kleverig zijn, zodat er sediment, bezinking, op vast komt te zitten. En er een lijn ontstaat waar ze dan weer bovenop groeien. En er weer een nieuwe lijn ontstaat en zo steeds verder. En zo bouwt het zich op in de loop van de tijd. En ze waren ongelooflijk talrijk. Maar als je je een weg baant door het fossiele bestand, dan zul je zien dat ze later niet meer zo talrijk zijn. En dat roept allerlei vragen op. Bijvoorbeeld, waarom zijn ze nou in de loop van de tijd niet meer zo talrijk? En hoe weten we welke gesteenten ouder zijn dan de andere? En hoe verklaren we dit dan vanuit Bijbels perspectief? Nou, dat zijn het soort vragen die belangrijk zijn en waar we ook naar moeten kijken. Dan alleen maar onze Bijbel te lezen, maar probeer het eens naast elkaar te leggen en kijken of het met elkaar te matchen is. We beginnen met het tijdperk tussen de schepping en de zondeval. De wereld voor de val. En we beginnen weer met die geologische kolom. Misschien kun je je die nog herinneren van de studie over de dinosauriërs. De geologische kolom, dat is een diagram. Daar staan alle woorden dan in het Engels. Het is een weergave, een grafische voorstelling van wat ze vinden in de gesteentelagen over de hele wereld. Het is dus samengesteld door rotsen hier en daar met elkaar in verband te brengen. En zo als het ware deze lage cake op te bouwen die alle rotsen op de aarde omvat. Nou, sommige creationisten zijn heel sceptisch wat die geologische kolom betreft. Die zeggen van ja, is dat niet gewoon iets dat gebruikt wordt om over evolutie te promoten? Wordt het niet geassocieerd met miljoenen jaren en met evolutie? Dat is natuurlijk wel zo, maar onthoud ten eerste dat de geologische kolom, dat deze kolom voor het grootste gedeelte al samengesteld was, voordat Darwin de Species of Origin, het ontstaan van soorten, schreef. En de meeste mensen die aan de samenstelling van die kolom werkten, dat waren helemaal geen evolutionisten. Dan waren ze dus voor die tijd, waren ze daar al mee bezig. En bovendien kijken ze naar patronen in de rotsen en de patronen in de fossielen. En ze kijken gewoon wat wanneer tevoorschijn komt. Nou, in bepaalde lagen vind je fossielen van dinosauriërs en krokodillen, maar niet van mensen. Dus er zit een volgorde in die fossiele lagen en de fossielen. Nu is het waar dat deze geologische kolom niet op elke plek precies deze volgorde van lagen aangeeft. Maar er zijn een aantal plekken op aarde waar je aardig in de buurt komt. En één daarvan is wat ze de Grand Staircase noemen. De grote trap. Het wordt zo genoemd omdat er een reeks kliffen is die omhoog bewegen. Het is een beetje zeg maar als de treden van een trap. En de grote trap, dat is een enorme opeenstapeling van lagen. En als je naar het allerdiepste gedeelte gaat, dan zie je daar de Grand Canyon gerelateerd. Dus we komen weer bij die Grand Canyon uit. Zien we gerelateerd aan het Precambrium. Het Precambrium. Dat zie je ook in het grijze onderste laag van, je kunt het misschien niet lezen, want dat is een beetje te ver weg. Maar dat zie je ook in die grijze onderste laag. Dan gaan we even die termen van deze geologische kolom, gaan we eens even doornemen. Precambrium noemen ze dat. Op de bodem van de Grand Canyon kom je het kristallijn basisgesteente tegen. Dat is het Precambrium gesteente, wordt genoemd. En hier zie je rechts het linkerdeel van die geologische kolom. En daar zie je inderdaad precambrium zie je helemaal onderaan. Ze liggen helemaal onderin en net als een stapel boeken of een stapel papier moest de onderste laag eerst worden neergelegd en daarna de lagen er bovenop. En dat is wat je ziet als je de Grand Canyon beklimt. Dan zie je die stapels lagen op die onderste laag wat ze het Paleozoïcum noemen. Maar als je vanuit de Grand Canyon naar het noorden gaat, kom je in Zion National Park. En de kliffen die daarbij horen, dat zijn weer Mesozoïsche gesteenten. De namen zie je daar allemaal verschijnen. En als je door Zion National Park naar beneden zou boren, dan zou je op de rotsen van de Grand Canyon stuiten en uiteindelijk weer op dat Precambrium gesteente komen. En als je nog verder naar het noorden gaat, kom je hoger in Bryce Canyon en daar vind je Cenozoïsche gesteenten. Dus ik zei al, er zijn een paar plekken op aarde waar je aardig die volgorde en ook die gesteenten weer terugvindt. Dus als je door die gesteenten heen boort, kom je bij het Cenozoïcum en bij het Mesozoïcum, dan het Paleozoïcum en uiteindelijk de Precambrische gesteenten. Nou, de geologische kolom is niet op één plek in zijn geheel, maar het is een vrij goede weergave van welke lagen er zijn. En je kunt ook als christen, kun je die begrijpen om te begrijpen van hoe de aarde er in het verleden uitzag. En als je dat wilt doen, dan moet je eigenlijk die hele kolom die moet je in beeld gaan brengen. En we gaan beginnen bij het Precambrium en de fossielen uit het Precambrium. Zoals we toen straks al zagen, de beginnende stromatolieten. En je kunt daar links kun je een paar moderne voorbeelden zien, een soort klodders die door bacteriën zijn gemaakt. En je ziet op het plaatje onder ernaast dat de continenten anders gerangschikt waren dan tegenwoordig. Ze vormen één groot supercontinent dat Rodinia wordt genoemd. Misschien met een paar eilanden eromheen. En we weten dat de continenten bewegen. Ze bewogen in het verleden en ze bewegen zelfs vandaag de dag nog. En er zijn allerlei satellieten en verschillende stations rond de aarde die die beweging van verschillende continenten ten opzichte van elkaar kunnen oppikken. En zo weten we bijvoorbeeld dat Noord-Amerika en Europa elk jaar verder uit elkaar bewegen met ongeveer de snelheid waarmee je vingernagels groeien. Dus wel heel erg langzaam. Dus heel erg langzaam. Maar ze bewegen wel, de continenten bewegen. En dat kunnen ze dus waarnemen. Een ander ding over het Precambrium is dat je interessante fossielen vindt. Het zijn echt soms hele vreemde fossielen. Ze noemen ze de Edikaranfauna. En het zijn wezens waarvan ze niet precies weten wat ze zijn. In het midden bovenin, daar zie je de Dickinsonia. De Dickinsonia is eigenlijk net een levende pannenkoek. Ze weten niet eens hoe ze het precies moeten omschrijven, maar het schijnt wel een mond te hebben, het kan bewegen. Dat kunnen ze zien aan de fossielen en ze kunnen zo groot zijn als een munt tot een bord. Dat is echt een heel vreemd wezen dat heel weinig gemeen lijkt te hebben met wat we vandaag de dag kennen in de wereld. En dat verandert allemaal zodra je in het Paleozoïcum komt, de lagen boven het Precambrium. In het Paleozoïcum daar vind je veel fossielen van dieren en veel ongewervelde zeedieren, vooral in het eerste deel. En dat eerste deel noemen ze de Cambriese explosie. Daar verschijnen ineens verschillende soorten wezens ten tonele zonder enige vorm van afstamming. In het Paleozoïcum vind je fossielen van vissen en uiteindelijk amfibieën en zelfs reptielen en reptielachtige wezens zoals deze Rubidia hier links. En als je eenmaal uit het Paleozoïcum bent, dan kom je in het Mesozoïcum. En in het Mesozoïcum hadden de continenten zich tijdens het Paleozoïcum verplaatst. En aan het begin van het Mesozoïcum kwamen ze weer samen in wat we de Pangea noemen. Het tweede supercontinent. Dus het verschuiven van die continenten, dat noemen ze daar dan weer Pangea. Pan betekent gehele en Gea, dat komt van Gaia en dat betekent wereld. Dus de gehele wereld. En het Mesozoïcum wordt het tijdperk van de reptielen genoemd. En dat komt omdat de echte grote dieren in het Mesozoïcum reptielen zijn. Nou, daarvan kennen we natuurlijk de dinosauriërs. Dinosauriërs liepen over het land. En in de lucht had je verschillende soorten reptielen die pterosauriërs werden genoemd. En in de oceanen had je verschillende reptielen zoals de plesiosauriërs. reptiele tijdperk. Het was een wereld gedomineerd door reptielen. Na het Mesozoïcum komen we in het Cenozoïcum. De continenten hebben zich tijdens dat Mesozoïcum en aan het begin van het Cenozoïcum hebben ze zich verplaatst. En ze zijn bijna op hun huidige plaats. Er zijn wat kleine verschillen. India is nog een eiland. Is Piet ook al geweest. India is nog een eiland. En je ziet dat Noord- en Zuid-Amerika nog niet met elkaar verbonden zijn. Maar over het algemeen lijkt het heel veel op onze moderne wereld. Nou, in het Cenozoïcum zijn de grote reptielen vrijwel verdwenen. En in plaats daarvan zijn de grote dieren, zoogdieren en vogels. En aan het eind van het Cenozoïcum hebben we dan de ijstijd die bekend staat om onder andere de mammoeten. En helemaal aan het eind van het Cenozoïcum zijn de eerste menselijke fossielen en mensachtige fossielen te vinden. Dus dat is een kort overzicht van wat we in de geologische kolom in dat fossiele bestand, wat we daar allemaal in aantreffen. Maar hoe verbinden we dat nou met wat we in de Bijbel lezen? Want daar gaat het ons natuurlijk om. Hoe kun je wat je uit de Bijbel weet, hoe kun je dat toepassen op wat we zien in de rotsen en de fossielen? En hoe kun je er dan een samenhangend verhaal van maken? Maar laten we nog eens kijken naar de Scheppingsweek. De dagen 1 tot en met 3 gaan over het vormen van een ruimte. Het scheppen van ruimte voor de dagen 4, 5 en 6. Om die ruimte te vullen. Op dag 3 heb je de vorming van land en planten. En op dag 6 komen de dieren die op het land rondlopen en de planten eten. Op dag 2 heb je de scheiding van water beneden en water boven. En op dag 5 vul je het water beneden met de vissen en het water boven met de vogels. Op dag 1 werden de hemelen gemaakt en op dag 4 worden de hemelen gevuld met de zon, maan en sterren. Er zit een hele duidelijke volgorde in deze dingen. Er zit een structuur in. En als gevolg daarvan hebben sommige mensen hiernaar gekeken en die hebben gezegd van kijk, zie je nou wel, dit lijkt net poëzie. Het is tweeledig gestructureerd. Het ziet er niet uit als een geschiedenis. En als gevolg daarvan nemen ze aan dat we het niet hoeven te beschouwen als een soort van historisch verhaal. Het is poëzie. Dus je kunt er eigenlijk, dan kun je er alle kanten mee op. En als een van de argumenten wordt dan de vraag gesteld, waarom God de zon op dag 4 schiep en niet op dag 1? Nou, daar ben ik in de prediking al heel uitgebreid op ingegaan. Ik vind het heel logisch dat er een volgorde is waarin God de schepping heeft gemaakt. Het zou echt vreemd zijn als het alleen maar chaotisch was. Want we zien door de hele Bijbel heen dat God een God van orde is. Maar hoe relateren we deze scheppingsdagen aan wat we zien in de geschiedenis van de aarde? En kun je dan iets met die geologische kolom? Nou, nu zijn dag 3, 5 en 6 zijn interessant. Omdat we het toen geschapene biologisch beschouwen als levende dingen die op deze aarde geschapen zijn. En er wordt gezegd dat ze geschapen zijn na hun soort. Nou, wat een soort is, daar kom ik straks nog even op terug. Maar er is geen reden om automatisch aan te nemen dat het hetzelfde is als een soort of een ras. Want ik denk niet dat God bezig is geweest met het maken van dwergkeeshonden, met mopshonden, met dobbermans. Maar toch wel. Het zijn waarschijnlijk grotere categorieën van wezens. Maar het belangrijkste is dat ik je nu wil laten inzien dat er geen menselijke of dierlijke fossielen zouden moeten zijn tijdens de Scheppingsweek. Want die wordt als zeer goed gezien. Dus fossielen moeten dus enige tijd na de Scheppingsweek zijn gevormd. En dat betekent dat de wereld van voor de zondeval vol zou zijn moeten zijn met wezens waarvan vandaag de dag velen zijn uitgestorven. En er is verschil in de tijd voor en de tijd na de zondeval. Want bij de zondeval zondigden Adam en Eva. Er kwam een vloek over de schepping en de dood deed zijn intrede. En één van de grote veranderingen is dat dieren en ook andere dieren gingen eten. Sommige dieren werden vleeseters. Nou, als je de Bijbel leest, zie je dat er 1656 jaar zit tussen de schepping en de zondvloed. Moet je maar even aannemen dat het zo is. Dat is een behoorlijke tijd. En over die tijd staat maar heel weinig geschreven in de Bijbel. Wat we wel weten is dat de mensheid goddeloos werd en dat de aarde gevuld werd met geweld. En wat staat er dan in het Hebreeuws? Hamas, inderdaad. De aarde werd gevuld met geweld. Dit deed God besluiten om de aarde te vernietigen met een zondvloed. Dan laten we nog even terugdenken aan die Bijbelse tijdlijn. Hoe verbinden we de schepping, de zondeval, met wat we zagen in de geologische kolom in het fossiele bestand? Er zijn christen-paleontologen die concluderen dat sommige dingen die ze in het precambrium vinden, gebeuren tijdens de scheppingsweek. De vorming van waarschijnlijk zelfs stratolieten. En veel van deze dingen kunnen zich ook weer voortzetten in de wereld van voor de zondvloed. En ze weten niet wat er allemaal gebeurde tussen de zondeval en de zondvloed. Maar de wereld was zeker vervloekt. En we weten dat de rivieren moeten hebben gestroomd. Dat er golven waren die op dingen inbeukten. En die laten een geologisch verslag achter. En ze hebben bewijs van dat soort dingen in de pre-cambrische periode. En zo zijn er dus christen-paleontologen die denken dat de wereld van de schepping tot de zondvloed waarschijnlijk de pre-cambrische rotsen zijn. En dan gaan we nu naar de zondvloed. Nou, wat je hier ziet, dat is geen boemerang. Het is een beetje donker. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Dit is een replica van een schedel van een schepsel met de naam Diplocaulus. En je zou kunnen zeggen dat het echt een schedel is. De twee gaten, dat zijn de ogen. Het heeft een nek en een mond. Het is een amfibiewezen met een hele rare boemerangvormige slag. Nou, zoiets zie je vandaag de dag niet meer. Maar we vinden ze wel in de fossielen. Dus we kennen ze nu niet meer, maar we vinden ze wel in de fossielen. Dus hoe kun je dit soort dingen begrijpen vanuit Bijbels perspectief? Waarom waren deze wezens er toen wel en nu niet? En hoe komt het dat we er fossielen van hebben? Waar komen ze vandaan? Nou, we gaan nu kijken naar een wereldwijde overstroming. En we denken na over de zondvloed die echt alles buiten de ark en overal dood en dan overal fossielen veroorzaakt. Zou de zondvloed ons kunnen helpen te begrijpen hoe we aan fossielen van dit soort wezens zijn gekomen? Nou, laten we eens kijken. Deze keer kijken we niet naar een wereld tussen een gebeurtenis, maar we gaan heel specifiek even kijken naar die zondvloed. Dat zal je misschien verbazen, maar veel christelijke theologen of bijbelwetenschappers die denken dat de zondvloed van Noach een mythe was en slechts een plaatselijke zondvloed. Het idee van een wereldwijde overstroming is nou niet bepaald erg populair. Maar als we teruggaan naar de schrift, wat zien we daar dan eigenlijk? Nou, ik ga een aantal redenen geven waarom ik op grond van de Bijbel ervan uitga dat de zondvloed wereldwijd is geweest. De eerste reden. Als je de tekst leest, dan zie je de woorden alle en elke overal weer terug. Alle bergen werden bedekt door water. Elk levend wezen met levensadem en neusgaten kwam om. Reden 2. Het doel van de zondvloed was om de hele mensheid te vernietigen. Dus de vloed moet groot genoeg zijn geweest om alle mensen mee te voeren. Derde reden. Waarom zou je van alle soorten dieren in de ark meenemen als het een lokale overstroming is? Ik bedoel, dieren kunnen gewoon emigreren of migreren. Moet je echt alle vogels meenemen? Die kunnen toch een veilige plek zoeken als het maar een plaatselijke overstroming is? Reden 4. Waarom is er überhaupt een ark gebouwd? Als het om een plaatselijke overstroming zou gaan, zouden ze dat uit dat gebied kunnen vertrekken. Ze werden genoeg gewaarschuwd. Waarom bouwde Noach de ark? Omdat het reddingsmiddel was waarin God voorzag. Het reddingsmiddel voor een wereldwijde overstroming. Vijfde reden, als het alleen maar een lokale overstroming was, dan hebben we ook echt een heel groot theologisch probleem. Want als je Genesis hoofdstuk 9 leest, dan belooft het verbond met Noach dat God nooit meer de aarde met aarde zal laten overspoelen. Nou, als hij daarmee een plaatselijke overstroming bedoelt, dan heeft hij zijn belofte al heel vaak verbroken. Toch? Er zijn heel wat overstromingen geweest. Maar God breekt geen belofte. En bovendien, als het slechts een lokale overstroming was, dan kan het niet de hele mensheid hebben geoordeeld. En de mensen die vasthouden aan een lokale zondvloed, die accepteren meestal ook de oude aarde, chronologie voor de wereld. En ze zijn het eens met wat de seculiere wetenschap zegt over wanneer fossielen werden begraven. En dan gaan ze ervan uit dat in Amerika 30.000 jaar geleden de eerste mensen waren. En in Australië 40.000 tot 50.000 jaar geleden. En deze mensen plaatsen tegelijkertijd de lokale overstroming van wat zij beschouwden als de vloed van Noach. Die plaatsen ze dan in het Zwarte Zeegebied rond 4.000 tot 6.000 voor Christus. Dus dat betekent dat die overstroming onmogelijk mensen kan hebben gedood in Amerika of Australië. Zoals zij dan redeneren, dat kan niet. En als je vasthoudt aan een lokale overstroming, dan kan het zijn doel niet bereiken. En dan is het verhaal eigenlijk een beetje zinloos. Tot slot de zesde reden. Een plaatselijke overstroming kan niet een jaar duren. Je hoort over overstromingen in het nieuws en zo ongeveer na een week, dan hoor je er niks meer over. Want het water verdwijnt, het gaat weg en het gaat altijd naar het laagste punt. Met Tollebeek. Tenminste heb ik me laten vertellen dat het laagste punt is. In ieder geval van de Noordoostpolder, toch? Sommige geleerden die vroeger een plaatselijke overstroming wilden, die stelden voor dat God misschien wel een koepel rond die hele Zwarte Zee had gebouwd, waardoor het water binnenbleef. En de bergen alleen op die plek kon bedekken. Nou, als je bereid bent te geloven dat God een gigantische, onzichtbare koepel heeft gemaakt, waarom kun je dan niet gewoon accepteren dat het een wereldwijde overstroming was? Ik zou zeggen, blijf bij de tekst. Genoeg argumenten. Laten we eens kijken wat de vragen zijn, waarom mensen vraagtekens zetten bij het idee van een wereldwijde vloed. En de eerste is, waar komt al dat water vandaan? Als alle wolken op dit moment zouden regenen en alles wat er in de atmosfeer was op de grond zou storten, dan zou natuurlijk heel veel water zijn, maar dan komen nog niet alle continenten onder water te staan. Dus het kan niet alleen regen zijn. Het begin van de zondvloed wordt beschreven in Genesis 7 vers 11. En daar staat, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel die zijn opengezet. Wat is die bron van de grote watervloed? Een hele eigenaardige term. Bovendien, hoe kan het 40 dagen en 40 nachten achter elkaar regenen? Dit lijkt op zich, God kan het doen, maar het lijkt niet echt logisch, het lijkt niet echt iets wat zomaar kan gebeuren. Een van de ideeën die naar voren zijn gebracht om dit te verklaren, dat is het zogenaamde dampkapmodel. In het Engels de vapor canopy model. En dit model gaat ervan uit dat toen God tijdens de scheppingsweek de wateren beneden scheidde van de wateren boven, op dag 2, dat hij deze laag waterdamp of waterijs rond de atmosfeer van de aarde maakte. En het idee is dat het de aarde zou beschermen tegen schadelijke kosmische straling. En dat water dat naar beneden viel, dat kwam daar dus vandaan en dat zou dan de zondvloed hebben veroorzaakt. Maar toch schijnt dit wetenschappelijk niet te werken. Want dit is het probleem. Als die dampkap verdwijnt door het water dat doorbreekt, dan krijg je het zogenaamde broeikaseffect. En wel op zo'n grote schaal dat je de aarde in feite zou bakken en er geen leven meer mogelijk zou zijn. Maar als het dan niet dat overkappingsmodel is, wat zou er dan aan de hand zijn met de zondvloed? Nou, in de jaren 90, toen kwam er een ander idee voor in de plaats. En dat idee heet catastrofale platentectoniek. Tectoniek, dat is het geheel aan bewegingen en vervormingen in het vaste oppervlak van de aardkorst. Dus het bewegen van die continenten, daar komen we dan even weer op terug. En dit is een creationistisch, vanuit scheppingsgeredeneerd model, voor een door een platentectoniek veroorzaakte zondvloed. Dus die verschuiving van de continenten, van de platen, die zouden dan de zondvloed hebben veroorzaakt. Later werd het verder ontwikkeld door John Bob Garner en enkele andere creationisten. Hij werkte aan het Los Alamos Instituut en had een gigantisch computerprogramma om de aardmantel en die tektonische beweging om die te modelleren. Nou, de continenten bewegen zich dus ongeveer zo snel als je vingernagels groeien. Maar het is denkbaar dat na de schepping de tektoniek op een bepaald moment is versneld. Nou, er zijn ook hele uitgebreide wetenschappelijke verklaringen voor die mij boven de pet groeien, maar die een op hol geslagen effect kunnen veroorzaken van die beweging van die continenten. Nou, je kunt hier enkele voorbeelden zien van wat het model van John Bob Carner genereerde. Links zie je een soort donutachtige groene dingen en rechts zie je een oppervlak van de aarde, waarvan het model voorspelt dat de continenten zich al een paar dagen na de zonvloed splitsen. De continenten daalden in hoogte, terwijl de oceaanbekkens hoger kwamen te liggen. Dat komt onder andere doordat zwaardere aardschollen onder de lichtere schuiven en ook door het opwarmen van de oceaan. En daardoor komen er continenten onder water te staan. Nou, waar komt het water van die overstroming vandaan? Hoe zetten we die continenten nou onder water? Het antwoord is dan de oceanen. 75% van de aarde is al bedekt met water. Waarom zou je op zoek gaan naar een andere bron van water? En het enige wat je hoeft te doen is, je maakt de continenten minder hoog en de oceanen hoger en je zet alles onder water. Maar zul je dan zeggen, ja, maar de tekst heeft het over regen. Hoe zit dat dan? Dat is echt interessant. In de hele gebeuren raak je oceaankorst kwijt. Oceaankorst, dat is de buitenste laag van de aardkorst die onder de oceanen ligt. Het bestaat voornamelijk uit basaltisch gesteente. En de oceaankorst die je kwijtraakt, die moet worden vervangen. En terwijl deze nieuwe aardoceaankorst wordt aangemaakt, komt het als lava aan de oppervlakte. En als het snel gaat, wordt het heel erg heet, terwijl het eruit stroomt en dat veroorzaakt divergerende grenzen. Nou, dat zijn grenzen ook wel bekend als die plaatgrenzen. Die grenzen tussen die platen, die uit elkaar bewegen. Dus bij deze grenzen wordt nieuwe aardkorst gevormd. Doordat magma uit het binnenste van de aarde opwelt en stolt. Water raakt dan oververhit en schiet omhoog de atmosfeer in als een soort van stoomstoten. Dat water valt dan door de zwaartekracht weer terug als regen. Dus er zouden dan stoomstoten kunnen zijn die overal op aarde omhoog schieten en voor een lange periode wereldwijd regen veroorzaken. En dit is geweldig, want dit brengt ons terug bij de Bijbeltekst. Genesis 7 vers 1. Op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. De bron, de fonteinen van de grote diepte die uitbarsten en de sluizen, de hemel die naar beneden komen. En zo kun je proberen dus, is er overeenkomst te vinden met wat we in de wetenschap zien en wat we in de Bijbel lezen. En dat je dus wel degelijk dingen kunt vinden die de Bijbel bevestigen dat het inderdaad zo is gebeurd. Maar is er eigenlijk enig bewijs dat er zoiets als catastrofale tektoniek zich voordoet? En toen wetenschappers het gesteente in de aardmantel begonnen te bestuderen, toen gingen ze ervan uit dat alles één temperatuur zou hebben. Maar ze waren geschokt toen ze ontdekten dat er kouder en warmer gesteente is. Temperatuurverschillen soms wel van 3000 graden Celsius. En dat is echt een heel groot temperatuurverschil. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Dan stel je voor dat je een cake hebt gebakken en je haalt hem uit de oven en je laat hem zo even een paar minuten staan. De buitenkant koelt af, maar de binnenkant is nog steeds erg heet. Als je nu de hele dag buiten laat staan, dan zal die van buiten en van binnen dezelfde temperatuur hebben. Dus als die platentektoniek, die beweging van die aardplaten, als dat al honderden miljoenen jaren aan de gang is, met de snelheid waarvan je vingernagels groeien, dan zou de hele aardmantel één algemene temperatuur moeten hebben. Maar als er in het verleden een periode is geweest van een zeer snelle platentektoniek, waarbij alle koude oceaankorst in de mantel werd gedumpt, dan zou je nog steeds grote gebieden van de mantel kunnen hebben die zeer verschillend van temperatuur zijn. Dus dat lijkt helemaal overeen te komen, ook met die theorie van die katastrofale platentektoniek. Wat zou een wereldwijde overstroming nu eigenlijk doen, afgezien van de aanleiding en de mechanismen van de overstroming? Nou, het eerste wat het zou doen is eroderen. En dat zouden we verwachten, eroderen is afslijten. Het zal het oppervlak van de continenten wegslijten. We zouden dus verwachten dat er op een gegeven moment een wereldwijd erosieoppervlak is. En dat is wat we zien op de bodem van het Paleozoïcum. Het wordt een grote onregelmatigheid genoemd. Niet alleen zou een wereldwijde overstroming sedimenten afzetten. Voorbeelden van sedimenten zijn grind en klei en zand. En hier zie je een voorbeeld van zandsteen in het marine reservaat Cochinos. En je kunt het zien op die kaart. Het is een enorm gebied in bijna de hele Verenigde Staten en dat zich uitstrekt tot Canada en New Mexico. En het is gek om te denken dat er zoveel zand wordt gestort, zoiets bestaat vandaag de dag niet op aarde. Maar het zou kunnen gebeuren tijdens een wereldwijde overstroming. Niet alleen dat, we zouden verwachten dat een wereldwijde overstroming fossielen zou afzetten in deze sedimenten, in deze afzettingen. Nou, er zijn op aarde duizenden kerkhoven met fossielen. En als we naar de fossielen kijken, dan hebben we het al eerder gehad over de plotselinge verschijning van dieren in het Cambrium. Nou, dit is een lastige grafiek, maar waar het eigenlijk om gaat is het plotselinge verschijnen van geel en blauw. In plaats van dat je geleidelijk een paar nieuwe dingen krijgt, nieuwe soorten dieren duiken heel snel op. Maar dat wordt niet voorspeld door het evolutiemodel. Zij zouden voorspellen dat nieuwe soorten dieren heel langzaam opduiken in de loop van de tijd, beginnend met een paar en dan steeds meer. Maar in plaats daarvan duiken onze basislichaamsvormen van dieren plotseling op. En dat is veel logischer vanuit dat overstromingsperspectief. Daarom zei ik, die vier gebeurtenissen, waaronder die zondvloed, is gewoon enorm belangrijk. En die veranderen de aarde, die veranderen het leven op aarde. Onze al bestaande ecosystemen worden ineens plotseling begraven. En ze zouden vol zitten met verschillende soorten wezens, zoals die Opabinia daar. Het zijn echt leuke wezens met vijf ogen. En een slurf. Als de Cambriese explosie nou het enige voorbeeld hiervan was in het fossiele bestand, dan zou je nog kunnen zeggen, nou oké, dat was gewoon iets vreemds. Maar in feite staat het fossiele bestand vol met voorbeelden van dit soort explosies, dat giftige explosies worden genoemd. En als we van het Cambrium naar het Perm gaan, de bovenste laag van het blauwe gedeelte, dan zien we de plotselinge verschijning van de Therapsida, zoogdierige reptielen, waarvan de verschillende groepen plotseling ten tonele verschijnen zonder duidelijke voorouders. Als we naar Trias gaan, hebben we heel veel verschillende soorten reptielen die hier zomaar verschijnen. Hier ben ik dan en dan verdwijnen ze weer heel snel. En als we dan naar het Cenozoïcum gaan, zie je de plotselinge verschijning van zoogdieren. En dit soort dingen worden niet echt voorspeld vanuit een naturalistisch evolutionair perspectief, maar het sluit wel aan bij een wereldwijde overstroming die verschillende omgevingen begraaft en zelfs overgaat in een overgang na de zondvloed. De periode van de schepping tot de zondvloed is waarschijnlijk precambrisch. En een deel van het precambrium kan door de zondvloed zijn afgezet, maar over het algemeen lijkt de zondvloed dan te bestaan uit het Paleozoïcum en het Mesozoïcum. Dus wat je in deze theorie, in deze gedachte dus gaat doen, je houdt die geologische kolom in stand en je gaat hem eigenlijk plaatsen in die vier belangrijke gebeurtenissen. Maar let wel op het volgende. En de wetenschap, dat is een constant veranderend iets. En de Bijbel die heeft het niet over katastrofale platentektoniek. En de Bijbel die gebruikt het woord Paleozoïcum niet. Dit is een poging om wetenschappelijk te begrijpen wat er aan de hand is, gebaseerd op het lezen van de Bijbel. Dus deze ideeën komen overeen met de Bijbel. Maar je hebt er geen sluitend bewijs voor. En daar moet je ook gewoon ook heel eerlijk in zijn. Wat belangrijk is om te beseffen is dat ook al hebben we een voortdurend veranderend begrip van de wetenschap, en hopelijk een steeds beter begrip van wat er in de natuur allemaal gebeurt, dat we er zeker van kunnen zijn dat de Bijbel zegt dat er een wereldwijde overstroming is geweest, en dat deze catastrofaal van omvang was, en dat dus de wereld voor de zondvloed anders was dan de wereld na de zondvloed. En dan gaan we nu naar de wereld na de zondvloed. En wij denken aan de zondvloed natuurlijk als oordeel, als vernietiging. Maar denk ook eens na over de zondvloed als reset. Een nieuw begin. God wilde een nieuw begin. De wereld voor de zondvloed werd vernietigd. En het contrast met wat Petrus hierover schrijft is dat er toen een wereld was en dat er nu een wereld is. Petrus die spreekt in 2 Petrus 3 vers 6 over de wereld die er toen was. Trouwens, degenen die geloven in die gap-theorie, die leggen deze tekst dus ook anders uit. Die hebben het over de toenmalige wereld, de wereld die er al voor deze wereld was. Terwijl ik geloof dat deze tekst betrekking heeft op de wereld voor de zondvloed. Dus de wereld na de zondvloed is een andere wereld dan de wereld ervoor. En natuurlijk gaat het om dezelfde aarde. En natuurlijk gaat het in wezen om dezelfde soorten wezens, maar toen de mensen en de dieren van die boot stapten, zouden ze die plek niet meer herkennen. Maar we pakken die Bijbelse tijdlijn er even weer bij. Nu blijkt dat de Bijbel ons niet echt veel vertelt over de wereld direct na de zondvloed. Zeker in Genesis zijn er niet veel details, slechts een paar dingen, en die zijn gericht op de mensen die niet zozeer op de dieren, vooral gericht op de mensen, en niet zozeer op de dieren en de natuur rondom. Maar ik wil kijken naar een plaats in de Bijbel, te weten het Bijbelboek 2 Petrus. En Petrus die schrijft deze brief om christenen te vertellen dat ze moeten oppassen voor valse leraren en valse profeten. Die valse leraren die gaan rond en die zeggen hier in hoofdstuk 3 dat een van de dingen die ze je proberen wijs te maken is dat Jezus niet terug zal komen. En wacht je geen laatste oordeel, beweren ze. De valse leraren en de profeten die houden de christenen voor dat ze gewoon hun leven moeten leven. En Petrus zegt dat dat verkeerd is. En dan zegt Petrus in 2 Petrus 3 vers 3. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het vanaf het begin van de schepping is geweest. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit het water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar kijk wat Petrus zegt over de wereld voor de zondvloed. Hij zegt dat de wereld in die tijd was vernietigd. Hij is verdwenen. Er was toen een wereld en er is nu een wereld. Een wereld voor en een wereld na de zondvloed. Er was toen een wereld, er is nu een wereld. En dus is de overstroming is een grote resetknop. Het is bijna alsof er een tweede schepping plaatsvindt. En dit helpt ons om sommige dingen die we vandaag de dag in onze wereld zien, om die te begrijpen in vergelijking met de fossielen. En een van de belangrijke vragen die gesteld wordt is, en die veel mensen natuurlijk willen weten over de wereld na de zondvloed, is hoe die dieren ergens zijn gekomen. En dit is wat we in de wetenschap noemen de biogeografie. Waarom vinden we wezens waar we ze vinden? Neem bijvoorbeeld de cassuaris, een vogel uit Australië, Nieuw-Guinea. Het is een vogel die niet kan vliegen. En die zie je hier rechts. Het beest heeft verwantschap met struisvogels. En deze vogels komen alleen voor op wat wij de zuidelijke continenten noemen. Je vindt ze niet in Noord-Amerika, Europa of Azië. Bovendien hebben we dieren die uniek zijn voor Amerika, zoals gordeldieren, luiaards, buidelratten. Hoe zijn ze daar gekomen vanaf het gebergte Ararat? In Genesis 8 vers 4 staat dat daar de ark is gestrand. Neem trouwens niet te gemakkelijk aan dat het hier gaat over het huidige Araratgebergte in Turkije. want die naam heeft het gebergte pas gekregen in de middeleeuwen. De gedachten gaan wel uit naar Turkije, Armenië, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Hoe zijn de dieren verspreid vanaf het gebergte Ararat? Even een stukje geschiedenis. We gaan helemaal terug naar 1700, naar Carolus Linnaeus. Die wordt door velen beschouwd als de vader van de moderne biologische taxonomie. En Linnaeus die was een creationist, geloofde dus in de schepping. Linnaeus dacht na over hoe de dieren zich na de zondvloed moeten hebben verspreid. Het is vrij duidelijk hoe ze vanaf de berg Ararat in Europa, Azië of Afrika terecht konden komen. Dat is nog wat te overzien. Maar ja, hoe zouden ze in Amerika moeten komen? Daar was hij niet zo zeker van. Linnaeus bekeek allerlei soorten dieren en planten en hij realiseerde hoe ongelooflijk goed ze ontworpen zijn voor hun omgeving. Laten we een voorbeeld nemen van ijsberen. Ijsberen zijn beren die in het ijs leven in het Noordpoolgebied. Ze zijn perfect ontworpen om in dit ongelooflijk koude klimaat te leven. Dus Linnaeus denkt dus, wacht eens even, hoe kan een koud wild dier een jaar lang op een boot in het Midden-Oosten leven? Wat moet ik daar dan mee? En op een gegeven moment realiseerde hij zich het volgende. Net zoals er veranderingen zijn in de breedtegraad, zijn er ook veranderingen in hoogte. Dus hoe noordelijker je gaat en hoe zuidelijker je gaat op aarde, kom je uiteindelijk op echte koude plekken bij de polen. En hij zegt hetzelfde gebeurt als je een berg beklimt. De bergen zijn echt koud op de top. En het wordt warmer als je naar beneden gaat. Dus hij zegt, kijk eens aan. De ijsbeer hangt rond boven op de berg Ararat, waar het koud is. En het was niet de ark die alle dieren redde, het was de berg Ararat. En zo kwam het water van de vloed nooit boven op die berg. En zo konden de verschillende dieren zich afzonderen in verschillende temperatuurgebieden. Nou, als christen zou je onmiddellijk moeten denken van, ja, je bent nou gewoon de tekst van de schrift, ben je een beetje aan het aanpassen aan je wetenschappelijke ideeën. En je vindt het niet oké, en dat ben ik helemaal met je eens. Dat is een probleem, maar niet alleen een Bijbels probleem, het was ook een wetenschappelijk probleem. Buffon, die was geen vriend van de Bijbel, maar hij was een natuuronderzoeker en hij realiseerde zich dat als de ijsberg op de berg Ararat wil komen, hij eerst de Noordpool moet verlaten, door de Russische woestijn moet lopen, een berg moet beklimmen en na de zonvloed weer de hele weg in omgekeerde richting moet afleggen. Denk je aan een ijsbeer, een paar ijsberen die reis gaan overleven. En dus zitten ze een beetje vast met een klein raadsel. Nou, wat vinden we nou hiervan? Hoe zou je een ijsbeer redden en hem van de wereld van voor de zondvloed naar de moderne wereld brengen? Want nu, we moeten opnieuw teruggaan en een aantal veronderstellingen die we in de schrift aanbrengen even ter discussie stellen. We moeten vooral gaan nadenken over wat een ijsbeer is. En hoe verhoudt zich dat tot wat de Bijbel over de schepselen zegt? Want als je de Bijbel leest, dan lees je Genesis 1 en dan gaat het over God die verschillende soorten dieren schiep. En veel mensen gaan er automatisch van uit dat soort gelijk is aan soort. Maar als je Genesis 1 leest, waar gaat het dan over op de derde dag? Hij maakte verschillende soorten planten. Op dag 5 maakte hij verschillende soorten zeedieren en vogels. Op dag 6 maakte hij verschillende soorten vee, kruipende dieren en gewoon dieren op aarde. Maar we moeten er heel voorzichtig mee zijn, want als we ons moderne wetenschappelijke wereldbeeld in de Bijbel opnemen, dan moeten we goed kijken van wat er staat. Er is geen reden om aan te nemen dat onze moderne definitie van soort hetzelfde is als soort in Genesis 1. In feite zijn er eigenlijk wel 30 verschillende definities van soorten. En dat is een heel complex vraagstuk in de wetenschap, maar hoe dan ook, hier is een voorbeeld. We hebben wolven, coyotes en honden als huisdieren. Het zijn technisch gezien allemaal verschillende soorten. Creationisten en evolutionisten die zouden zeggen, oh ja, honden stammen af van wolven. Het zijn zeker gewoon tot huisdier gevormde wolven. Een mopshond lijkt in niets op een wolf. Een chihuahua, of hoe noem je dat, dat kleine ding? Lijkt niet op een Duitse dog. Je hebt een hele verbazingwekkende diversiteit aan honden. Maar ze komen allemaal voort uit een voorouderlijk wezen van het wolftype. Soort is dus eigenlijk iets groters. Is dus eigenlijk iets groters dan de verschillende soorten die God heeft gemaakt. En de soorten die in de ark werden bewaard. Oké, het is dus een grotere categorie dan dat. En dit perspectief, dat helpt ons om bij het probleem van de ijsberen. Zie, ik denk niet dat de ijsberen in de ark waren. Ik denk dat hun voorouders op de ark zaten. Het was een ander soort beer. We hebben veel levende beren. We hebben ijsberen en zwarte beren en pandaberen. Er zijn zelfs fossiele beren. Je ziet daar de schedel in het midden. Ijsberen en grizzlyberen zullen zich in het wild kruisen. En deze dingen, ja, die gebeuren gewoon in de natuur. Dit zijn waarschijnlijk allemaal leden van dezelfde soort. En als zodanig zou je ze specifieke aanpassingen kunnen noemen. Of ontwerpen voor het leven in bepaalde omgevingen. Dit zijn dingen die pas duidelijk werden in de wereld na de zondvloed, de wereld na de ramp. God heeft de naakte voorouder ontworpen om zoiets als een ijsbeer te worden. Om zoiets als een pandabeer te worden. Maar die kwamen niet tot uiting in de voorouder. Laten we dus teruggaan naar deze hele kwestie van biogeografie. Hoe zijn de dieren terechtgekomen waar ze nu zijn? Natuurlijk kunnen dieren lopen, zwemmen en vliegen. En die dingen die weten we. Dus ook kunnen dieren zich verspreiden. Geen enkel probleem. Ze doen het eigenlijk allemaal, niet allemaal in gelijke mate. Maar hoe gaat het eigenlijk met dieren die niet kunnen zwemmen of vliegen? Hoe gaan ze van continent naar continent? Gaan ze de oceanen oversteken? Eén ding waar we naar kunnen kijken is raften. Raften is het proces waarbij grote delen van de aardkost zich verplaatsen als gevolg weer van die platentektoniek. Bij raften heb je dan grote matten met vegetatie, met planten en bomen en zo, die in de zee terechtkomen en de dieren die er bovenop zitten. Het is een beetje zoals een boot of een vlot en zo worden ze van de ene plaats naar de andere vervoerd. Orkanen die in de jaren 90 door het Caribisch gebied trokken, die rukten een aantal grote stukken vegetatie weg. En er zaten leguanen op. En ze werden van het ene Caribische eiland naar het andere vervoerd. En ze zijn vertrokken en wonen nu in de VS. Ze denken dat er na de zondvloed nog steeds sprake is geweest van enige continentale beweging. En het kan ons helpen, enkele van de distributiepatronen van heen en weer, om die van vandaag de dag, om dat ook te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld het fossiele bestand van gordeldieren is uniek Zuid-Amerikaans. Tot de lagen die we Plioceen noemen, duiken ze op in Noord-Amerika. Plioceen, dat zie je helemaal bovenin het tertiair van het Cenozoïcum. En hetzelfde gebeurde met lama's, maar dan omgekeerd. Lama's en hun voorouders zijn de kameelachtigen in Noord-Amerika. En dan plotseling, poef, verschijnen ze in Zuid-Amerika, rond ongeveer dezelfde tijd dat de gordeldieren in Noord-Amerika zijn. Dat komt omdat toen Zuid-Amerika en Noord-Amerika met elkaar verbonden waren. Weet je nog, daarvoor was dat niet zo. Dus de dieren kunnen nu beide kanten opgaan. We noemen dit de grote Amerikaanse bionische uitwisseling. Het schijnt echt gaaf te zijn om de geschiedenis daarvan eens te bestuderen. Nou, deze dingen zijn perfect consistent met het Bijbelse wereldbeeld. Maar de grote vraag, hoe zit het met de menselijke fossielen en de geschiedenis van de mensen? Het blijkt dat menselijke fossielen alleen aan de top van het fossiele bestand worden gevonden, de allerlaatste gedeelten van het Cenozoïcum. En eerder heb ik laten zien dat er christelijke geologen en paleontologen zijn die ervan uitgaan dat het Cenozoïcum zich na de zondvloed afspeelt. Dit betekent dat we dan geen menselijke fossielen voor de zondvloed hebben. Hoe dat kan, daar is niet een eenduidige verklaring voor. Wat echter wel heel mooi is, is dat het menselijk fossiele bestand van na de zondvloed volkomen logisch is. Want als het Cenozoïcum de tijd van na de zondvloed vertegenwoordigt, bedenk dan dat er een periode zit tussen de zondvloed en de toren van Babel van een paar honderd jaar. Een paar honderd jaar waarin dieren zich over de aarde hebben verspreid, zei je toen straks, maar de mensen niet. Ze blijven in principe in één regio. En hebben zich pas na de toren van Babel, hebben ze zich verspreid. Wat dat betekent is dat we moeten verwachten dat ze dierlijke fossielen op verschillende plaatsen in de wereld zullen zien, voordat ze menselijke fossielen vinden. En dat is precies wat ze vinden. Dus dat is ook eigenlijk wel heel mooi. Maar wacht even, zeg je, hoe zit het dan met de aapmensen en al die zogenaamde holbewoners en voorouderlijke fossielen van mensen? Want we willen die dingen natuurlijk ook begrijpen. Maar creationisten hebben methoden toegepast om te proberen het te begrijpen, omdat we het basisbegrippen noemen. En je wilt weten, oké, is het gewoon Homo sapiens, die mens, de mens zoals we die nu kennen? Maar zoals ik aan het begin al zei, hoe zit het dan met die Neandertalers? Hoe zit het met Homo erectus? Tegenwoordig is het enige leven dat op een mens lijkt de Homo sapiens, dat zijn wij. En het is de moeite waard om er wat op te wijzen dat enkele recente ontdekkingen ons echt hebben geholpen om hier grip op te krijgen. Moderne mensen van Europese of Aziatische afkomst hebben bijvoorbeeld Neandertaler DNA in zich. Onze voorouders trouwden met Neandertalers, dus ja, dat is een mens. En we weten dat ze kleding en sieraden maakten, gereedschap en vuur maakten en waarschijnlijk boten bouwden. Dat is dus een mens. Niet een mensachtige, maar een mens. Van de anderen weten we minder, hè? Er zijn alleen botten van gevonden. En ze zijn waarschijnlijk van dezelfde creatieve soort, maar dingen die erg van elkaar verschillen en niet bij elkaar passen, zijn waarschijnlijk van verschillende soorten. Neandertalers, Homo erectus, Homo naledi. Allemaal leden van de menselijke soort. Ze stammen af van Adam en Eva en van Noach. Er waren vroeger mensen met grotere wenkbrauwruggen. Die van mij moet ook steeds bijgeknipt worden trouwens. Misschien meer met getrokken gezichten. Allerlei interessante morfologische verschillen die we vandaag de dag niet hebben. En morfologische verschillen zijn verschillende fysieke verschillen in vorm, structuur. Dus als dat echt het geval is, als de menselijke soort skelettechnisch diverser was dan vandaag de dag, zouden we daar dan ook niet sterk bewijs van moeten vinden in de fossielen? In het land Georgië, daar is een grot, de, ik weet niet of ik het goed uitspreek, want het is DM achter elkaar, Manisi-grot. En ze hebben daar 5 schedels van mensachtigen gevonden. En je kunt hier de replica's zien die ze hebben. En ze hebben de replica's op de Masters University. En deze schedels die verschillen allemaal radicaal van elkaar. Schedel 5 heeft bijvoorbeeld een echt uitgestreken gezicht. Terwijl schedel 3 een bijna vlak gezicht aan de voorkant heeft. Schedel 4 heeft geen tanden, omdat hij zo oud is dat zijn tanden zijn uitgevallen. En wetenschappers die zeiden van, nou, als we deze schedels nou op verschillende plaatsen in de wereld hadden gevonden, dan zouden we ze verschillende soortnamen hebben gegeven. Maar omdat ze allemaal in dezelfde grot liggen en op dezelfde plek begraven zijn, lijkt het logisch dat het om één soort gaat. En als dat het geval is, dan is er heel veel variabiliteit in ons ontstaan direct na de zondvloed. Hoe komt het dat alleen Homo sapiens vandaag de dag de enige vorm van mens is die we kennen? Dat is nog niet bekend. Dat is iets wat nog bestudeerd kan worden. Nou, laten we alles nog even op een rijtje zetten. Laten we dit hele idee van de geschiedenis van de aarde eens bijbels benaderen. Dus we hebben onze tijdlijn uit de Bijbel van schepping, zondvloed, zondeval, zondvloed, toren van Babel. En die hebben we gewoon ingevuld door erover na te denken. Er waren verschillende tijdsperioden, zoals de wereld voor de zondeval, de wereld voor de zondvloed, de wereld na de zondvloed en de wereld na Babel, die verspreiding van de mens. En we hebben ook gekeken hoe we daarmee het geologische, gemeenschappelijke fossiele bestand zouden kunnen samenstellen. Het precambrium zou je kunnen vergelijken met de wereld voor de zondeval en de wereld voor de zondvloed. Een deel van het precambrium kan ook voor een deel nog bij de vloed horen, maar het grootste deel van de vloed bestaat waarschijnlijk uit mesozoïcum en paleozoïcum. De wereld na de zondvloed wordt vervolgens vertegenwoordigd door het cenozoïcum. En de ijstijd is dan tijdens het Cenozoïcum waarschijnlijk na de toren van Babel. Kijk, en dit is slechts één schema, één manier van denken. Ook een wetenschappelijke benadering. En je kunt niks sluitend bewijzen. Maar zo zijn er ook nog wel variaties op deze. Het is niet een dichtgetimmerd verhaal met 100% bewijzen. Maar wat we wel kunnen weten is dat de Bijbel ons een heel duidelijke uitleg geeft van de geschiedenis van de aarde. En we hoeven de Bijbel dus helemaal niet te veranderen om hem aan te passen aan de wetenschap. En in mijn ogen is dan ook een gaptheorie helemaal niet nodig. Of een DH-theorie of wat dan ook om die dagen maar aan te gaan passen. Omdat je dan in de problemen komt met dat de zonde leidt tot de dood. Dat is echt een gigaprobleem. Want als dat allemaal niet zo zou zijn, hebben we dan nog wel een verlosser nodig. Daar komen we dan echt op uit. Maar waar het om gaat is dat er echt onderzoeken gaande zijn en we ook steeds weer nieuwe dingen ontdekken, zoals ik die ook een paar keer genoemd heb, van echt de laatste tijd. En het is mooi gewoon om te zien hoe dat gewoon met elkaar te matchen is. En God schiep de mens. God schiep de mens. En daar vindt ze vervulling in de herschepping van de mens. En daar gaat het om. Het hersteld worden in het beelddrager zijn van God. In de prediking heb ik het vergeleken met de standbeelden van de keizers. Als ze overlijden of als ze worden afgezet, dan wordt het hoofd van het standbeeld afgehaald. En als dan de nieuwe keizer aantreedt, dan wordt het hoofd weer op datzelfde standbeeld geplaatst. De mens, de zondeval, we hebben het daarover gehad, is als het ware de mens onthoofd. Het beeld zijn van God is ernstig beschadigd. Maar in Christus is er weer een nieuw hoofd op ons geplaatst. En is Christus het hoofd. En zijn wij zijn lichaam. Een herschepping door wedergeboorte. God de Vader die ons aanziet in zijn Zoon. En wat ook zal gebeuren is de herschepping van Gods volk Israël. De grote verzoendag. De grote verzoendag is voor de Joden nog steeds de meest heilige dag van het jaar, Yom Kippur. En die dag is een dag van verootmoediging. We moeten bedenken dat de dag van verzoening een dag van reiniging en wegdoen van zonde was voor het volk. Het was Israëls nationale dag van verzoening, wijzend op een toekomstige gebeurtenis. Net zoals de twee andere feesten van de zevende maand is de grote verzoendag ontworpen om vooruit te wijzen naar het toekomstige handelen van God met Israël. De vervulling ervan vindt plaats op de dag dat zij als natie gebracht zullen worden tot berouw over hun zonde en geloof in het bloed van het lam. En deze dag wordt duidelijk aangeduid in de profetische geschriften, bijvoorbeeld in Zacharia 3 vers 9. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Wij hebben komende zaterdag een studiedag op Urk. In samenwerking met Israël en de Bijbel. We hebben het als thema meegegeven. Israël, Hamas, is de eindtijd begonnen? Vraagteken. Maar waar het voornamelijk om gaat is de strijd achter de strijd. Dat je daar oog voor gaat krijgen. Dus we gaan ons niet mengen in allerlei politieke opvattingen of militaire opvattingen of noem maar op. Maar het gaat echt geestelijk. Hoe moeten we hier geestelijk naar kijken? De strijd achter de strijd. God die met zijn volk tot zijn doel zal gaan komen. Het doel met Israël was dat zij een priestervolk zouden zijn voor de volken. En daarin wil God hen weer herstellen. Maar dat kan maar op één manier en langs één weg. En dat is langs de weg van hun Messias. Van de Heer Jezus. Maar ze zullen hem zien. Ze zullen hem ontmoeten. En wat een dag zal dat zijn. Net als bij Jozef, die zijn broers weer ontmoet en in de armen sluit. Zo zullen ze hem ook straks zien. En zullen ze hem erkennen, omdat hij zichzelf openbaart. De grote verzoendag. De zesde dag in relatie tot de grote verzoendag. De schepping van de mens, de herschepping van de mens. De schepping van het volk, beginnend bij Abraham, en de herschepping van het volk. Hij zal nog tot zijn doel komen met hen. Dag 6, de mens. En ik realiseer me heel goed dat het misschien heel veel was. En ook niet de makkelijkste stof. Maar waar het mij vooral om gaat is van Je kunt Bijbel en wetenschap met elkaar in overeenstemming brengen, waarbij je nooit 100% bewijs hebt, maar dat is met de evolutietheorie evenmin zo. Dus ik hoop ook dat, en ik merk dat jongeren ook met dit onderwerp enorm worstelen, omdat ze dan ook voorgeschoteld krijgen de evolutietheorie en zich afvragen, klopt Genesis 1 dan nog wel? Maar dat ze echt mogen gaan ontdekken van, je bent niet gek als je in de schepping gelooft. En er is ook heel veel te zeggen voor een jonge aarde, maar voor een oude aarde. Ik zou nog een hele tijd door kunnen gaan, want er valt nog veel meer over te zeggen. Maar je kunt er ook zelf gewoon eens dingen over gaan nalezen. En daar zelf dingen over gaan ontdekken. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Belofte voor zijn volk, de grote verzoendag. Ben jij al met God verzoend? Dat je kunt zeggen, ja, ik ben mens, maar ik ben ook herschapen. Ik ben een nieuwe schepping in Christus geworden, door het geloof in hem. Zullen we samen bidden? Trouwe God, hemelse Vader, we komen zo op deze avond tot u. Heer, we proberen iets te snappen van uw schepping. En dat we van mensen daarover leren, om dat in overeenstemming te brengen met uw woord. En dan zien we dat er zulke belangrijke gebeurtenissen zijn geweest die zo'n impact gehad moeten hebben. De zondeval, uw diepe verdriet, de zondvloed, de toren van Babel. Heer, en dan mogen we ontdekken dat uw woord, dat het waarheid is. En tegelijkertijd zeggen we met de psalmist, psalm 139, het begrijpen is ons te wonderbaar, te groot, ik kan er niet bij. En daarin mogen we het ook loslaten en samen onder de indruk komen van de grootheid van u, de grootheid van de schepper. U komt toe, alle lof, alle dank, alle aanbidding. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.